Welkom allemaal luisteraars, fijn dat u weer betrokken bent bij Medisch Contacten, de podcast week 22 alweer. In de studio Eva Niest en Henk Maassen. Goedemorgen weer.
Hallo.
Mijn naam is Bert Nieboer, hoofdredacteur en gynaecoloog. En we hebben weer een volle uitzending, dus we gaan snel beginnen. En we beginnen met onrust in huisartsenpensioenland, om het zo maar even te zeggen. Want de huisartsen die hebben sinds de begin jaren 70 een eigen pensioenfonds, een verplicht pensioenfonds, waar ze aan deelnemen. En daar is nu wat onrust ontstaan. En daar gaan we over spreken met huisarts David de Boer, die aan de telefoon is. Goedemorgen.
Goedemorgen. Leuk dat ik in de uitzending mag zijn.
Vanaf je vakantieadres, dus heel veel dank dat je even tijd voor ons wil maken. Kan je heel kort even schetsen, waar zit nu de actuele onrust? Waar zitten de knelpunten rondom dit verplichte pensioenfonds?
Nou, ik denk dat het zit op meerdere punten. Ik denk dat het belangrijkste is dat er voor gedeelte van onze collega's er toch voor willen kiezen om het zelf op te bouwen in eigen beheer. En dus dat het geld dan ook beschikbaar blijft voor voor jezelf of voor je eventuele nabestaanden. En is er ook wel een stukje waar de pijn zit, is bijvoorbeeld hoe de SVH bijvoorbeeld nu rekent met de premie die wij moeten betalen. En dus stel je bent ziek in het eerste jaar, of je hebt bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden dat je minder premie af wil dragen, of dat je terugvallen bijvoorbeeld op je AOW in zo'n periode, dan rekenen de SVH bijvoorbeeld de premie van 3 jaar terug uit. Dus als je 3 jaar geleden veel gewerkt hebt, dan betaal je nu nog steeds dezelfde premie. En dat zorgt ervoor dat sommige collega's financieel in de knel komen. Dus ik denk dat daar bijvoorbeeld een pijnpunt zit.
Dus als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt en je zegt, ik wil even een jaar, nou max 2 dagen per week ergens gaan waarnemen, betaal je nog steeds een hele hoge premie als je een paar jaar daarvoor gewoon heel veel hebt gewerkt.
Ja, precies. Dus stel dat je begint als waarnemer of dat je veel dienst gedaan, veel nachtdiensten, veel omzet hebt behaald, dan moet je op basis daarvan betalen inderdaad de premie 3 jaar later. Maar als je dan natuurlijk vastloopt en met bijvoorbeeld jonge kinderen inderdaad, ja, dan kom je daar in de knel. Ja, verder zijn er nog wat klachten bijvoorbeeld over de kosten van de SVH. Die zijn natuurlijk, ik denk dat ze zijn een klein pensioenfonds en ik denk dat zij het relatief goed doen, hè, als pensioenfonds. Het enige punt is wel dat je de schaalvergroting die wij niet hebben, want we zijn bijvoorbeeld met 15.000 betaalde leden, ja, die is er niet. Dus zij moeten 3% kosten rekenen van mijn inleg per maand. En dat kan bijvoorbeeld bij commerciële aanbieders kan dat veel goedkoper. Dus het is er ook gedeeltelijk een financiële keuze. En zo zitten bijvoorbeeld de kosten voor de arbeidsongeschiktheid, premieovername en de overlijdensrisicoverzekering voor je nabestaanden, die is ook bij schaalvergroting, wordt die regeling veel interessanter. En dat is iets wat we niet, of tenminste wat ze niet bereiken bij de SVH op dit moment. En daarnaast wil ik graag zelf bepalen waarin ik beleg. En dus niet dat dat bepaald wordt door het pensioenfonds.
Is er een verschil tussen praktijkhouders en waarnemers in hoe tevreden ze hiermee zijn?
Nou, dat denk ik dat er wel een verschil in is. De SVH heeft vorig jaar de premies verhoogd, omdat we niet het fiscaal volledig haalbare voordeel haalden voor iedereen. Daar zit een bepaald maximum aan wettelijk. En dat praktijkhouders zitten vaak aan dat maximum. Dus daar is niets veranderd. Alleen bij waarnemers vorig jaar, die zaten daar niet aan. Dus heel veel waarnemers zijn vorig jaar meer gaan betalen zonder dat daar iets over gevraagd is. Dus er is een gevoel dat wij meer moeten gaan betalen.
Maar ik hoor je zeggen, zonder dat er iets gevraagd is, heb je ook het gevoel dat er een probleem is met inspraak?
Nou, daar zit wel een stukje van de. Er zijn wel veel pijnpunten die ik benoem misschien, maar de inspraak van de SPH is nu geregeld via de Vereniging van Afgevaardigden. En die is nu zo ingesteld dat de hoeveelheid waarnemers, omdat die met de jaren zijn gegroeid, of bijvoorbeeld de AIS die ook zijn toegevoegd, nu niet een evenredig stemrecht hebben ten opzichte van de totale groep. Dus ook qua inspraak loopt dat niet in pas. Plus het feit is dat ik zelf niks mag zeggen over mijn premiehoogte of waar ik die mag beleggen.
Ja, David, jij wil deze verplichte deelname via de rechter gaan aanvechten. Wat verwacht je daar precies van? Hoe schat je je kans in?
De gang naar de rechter is ook een gang omdat er eigenlijk geen ruimte is voor ons om over de verplichting te hebben met het pensioenfonds. De BBV heeft gewoon gezegd, De verplichting zijn wij voor, punt. Dus er wordt ook niet gekeken naar hoeveel draaglijk is er nou, wie wil er nog meedoen. Dus er is geen ruimte voor mij om daar in gesprek over te gaan of te onderhandelen of te kijken hoe we het anders kunnen doen met elkaar. Dus het is ook een stap geboren uit een soort noodzaak of ook gewoon omdat ik geen andere keuze heb, zeg maar, om iets af te dwingen. En de vraag is, hoeveel kans maak ik? Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Kijk, het idee is dat in de EU alle goederen en diensten vrij verkrijgbaar of handelbaar moeten zijn, behalve Nederlandse pensioenfondsen. Dus er is een kans dat ik dat red, maar ik durf dat eigenlijk niet. Ik durf dat natuurlijk geen uitspraak over te doen, dat iets voor de rechter moet bepalen.
Nee, en zou je nog zelf een peiling kunnen doen onder huisartsen om te kijken wat het draagvlak nog is voor deze verplichte deelname, om misschien je zaak nog wat steviger te kunnen maken?
Dat is voor de zaak niet per se heel interessant. Die kan je schijnbaar ook als individu gewoon je individuele rechten als burger, zeg maar, uitoefenen. Ik denk wel dat het interessant is om te weten hoe staan wij als beroepsgroep daar nou tegenover en wat vinden wij daar nou van en welke is het nou, zijn het nou waarnemers, zijn het praktijkhouders, zijn het AIO's die het anders willen. Dat lijkt mij heel interessant.
Ja, past dit in een trend van meer flexibiliteit, de wens om flexibeler het vak te kunnen inrichten?
De wereld is, zeg maar, veranderd. Hè. De laatste jaren, de laatste 30 jaar natuurlijk ook qua belegging, qua flexibiliteit. Ja, dus ik denk wel dat wij misschien wel gewend zijn geraakt aan meer mogelijkheden, ook technisch gezien qua pensioen. Hè. Vroeger kon je niet heel makkelijk je eigen pensioen organiseren, terwijl tegenwoordig is er gewoon een legio mogelijkheden. Ja, past dat ook aan de flexibiliteit van ons als huisarts? Ja, misschien wel. Ik denk dat we de flexibiliteit die we zien, kan toch ook terug willen zien in ons pensioen. En misschien botst dat wel, hè, met hoe het 30 jaar geleden is bedacht. Dat kan heel goed.
Nou, wij gaan het in ieder geval volgen vanuit Medisch Contact. Deze zaak dus tegen de verplichte deelname aan het huisartsenpensioenfonds. Dankjewel voor je toelichting. De huisarts David de Boer en fijne vakantie nog verder.
Ja, dank dat ik in de uitzending mocht zijn en goede uitzending.
Dankjewel. Over naar de nieuwe mening van Maas. Henk, ik zie al hier een dik boek liggen met allerlei boekenleggers ertussen. Kom maar op.
Ja. Nou, dat is het nieuwe boek van de Nederlandse primatoloog Frans de Waal.
Altijd goed.
Altijd goed. Het nieuwe boek heet Anders en het gaat over gender. Nog even vertellen. Frans vertelt in dit boek voor het eerst iets, laten we zeggen, over zichzelf, over zijn herkomst en zo. En hij is opgegroeid in een gezin met 6 broers. En dat komt omdat zijn vader heel lang bezig is geweest om een dochter te krijgen. Dat is niet gelukt. En hij had eigenlijk Francesca moeten zijn. Maar ja, het was toch weer Frans. En dat is grappig, want hij is dus eigenlijk genoemd naar de heilige Franciscus. En de heilige Franciscus sprak met dieren. En Frans de Waal is een grootheid in het spreken met dieren. Dus
over cirkeltjes sluiten gesproken.
Precies, nou. Precies. Zijn nieuwe boek gaat over gender. Door de ogen van een primatoloog. Ik ben altijd ontzettend jaloers op die man. Ik heb hem een paar keer live meegemaakt. En denk, oh, als je dat toch kunt en mag doen wat hij doet. Namelijk praten met dieren. Ik denk, ik heb een roeping misgelopen. Maar misschien had ik het ook wel niet gekund. Dat weet ik niet. Maar als je zijn boeken uit hebt, overvalt mij altijd een lichte vorm van jaloezie. Dit nieuwe boek gaat dus over gender. Wat doet hij? De genderdiscussie zoals we die kennen op dit moment. Er komt een nieuwe wet in de Kamer. Waarbij min of meer wordt bepaald dat je zelf kunt uitkiezen welke gender je hebt. We hebben in Medisch Contact deze week 2 artikelen over gender. En over de biologische, al dan niet biologische basis daarvan. Nou, Frans de Waal gaat bij onze naaste verwanten kijken hoe het zit met seksen en gender. Hij kijkt bij bonobo's, hij kijkt bij chimpansees, hij kijkt bij orang-outangs en bij gorilla's. Dat zijn de voornaamste hominiden, zoals hij dat noemt. Hij kijkt nog wel bij andere beesten, maar vooral bij die dieren. En hij kijkt. Dat is het belangrijkste, dat is echt de eerste belangrijkste boodschap die hij ons brengt, is kijk. Dus doe niet zoals psychologen, en dat kun je ook niet bij dieren, gaan vragen stellen en mensen vragen stellen over hoe ze zich voelen en hoe ze denken dat ze zich gedragen. Je moet gedrag altijd observeren op een empirische manier. Ook dus als je naar mensen kijkt. Dus hij kijkt af en toe naar mensen. Hij kijkt zelfs, daar kom ik straks nog wel op, in de OK. Dat is het enige grote onderzoek wat hij ooit gedaan heeft bij mensen, is hoe mensen zich gedragen in een operatiekamer. Gender, kom ik daar ook nog even op. En hij komt tot bepaalde conclusies, maar die conclusies zijn niet heel hard. Wat hij probeert mee te geven aan ons is dat je inderdaad seksen hebt, biologisch gefundeerd, dat je gender hebt. Dat is, laten we zeggen, de sociaal-culturele deklaag van gender. En dat je, in tegenstelling tot wat wij meestal denken, dat je dat echt bij die hominiden ook ziet. Bij apen, in die verschillende generaties die ik net noemde, dan zie je ook dat ze bepaalde vormen van gedrag moeten aanleren. En dat echt niet alle mannelijke apen dat stevige masculine gedrag vertonen wat wij aan hun toeschrijven. Daar zit ook een continuum in. Het hele boek is zo dik geworden omdat hij daar waanzinnig veel prachtige voorbeelden van geeft. Ik wou eigenlijk een paar dingetjes eruit halen. Een stuk of 2, 3. In de eerste plaats zegt hij, dat drukt hij ons echt op het hart. Hij is een vrijdenker op het gebied van de LHBTQ. Dat moet allemaal kunnen. Maar hij vindt wel dat je dat moet ontideologiseren. Dus hij zegt, mensen die streven naar gendergelijkheid vinden de biologische natuur vaak lastig. Ze zijn ervan overtuigd dat we gelijkheid het gemakkelijkst kunnen bereiken door aangeboren seksverschillen te bagatelliseren. Daarentegen wordt de biologische natuur als een machtig bondgenoot gezien in de strijd tegen homofobie en transfobie. Dan halen ze dus als het ware de biologische basis ineens naar voren om te zeggen, ja, het is natuurlijk gedrag. Hij zegt, beide argumenten gebruik ze niet. Kijk gewoon naar wat er in de werkelijkheid gebeurt. Maak daar geen ideologie van. Kijk naar de empirische wetenschap en kijk naar wat je bevindingen zijn en probeer op die koers te varen. En dan heeft hij een andere interessante conclusie, vind ik, waar het gaat over seks en seksueel gedrag. Namelijk dat hij zegt, kijk, wat vaak in deze discussie een rol speelt, is dat de conservatieve stroming zegt, ja, maar wij zijn natuurlijk als heteroseksuelen geboren, want waar is seks voor op aarde? Seks is op aarde om ons voor te planten.
Precies.
En hij zegt, nou, dat is echt onzinnig, ook vanuit evolutionair standpunt. Er zijn ongelooflijk veel adaptaties bij beesten die ook nog andere functies vervullen. Hij noemt er een aantal. Hij zegt, de hoeven van hoefdieren zijn aangepast over harde oppervlakken te lopen, maar je kunt er ook makkelijk een trap mee geven. De handen van primaten evolueren om takken vast te grijpen, maar ze kunnen ook hun kinderen redden uit de bomen. En hij geeft er een heleboel voorbeelden van. Hij zegt, nou, dat is met seksueel gedrag ook. Seksueel gedrag is ook, dat zie je aan bonobo's, echt louter bedoeld bonding. Om de binding tussen mannen en vrouwen, mannen en mannen en vrouwen en vrouwen te verstevigen. Dus dat kun je niet als argument opvoeren. En het leukste, kortste stuk in het boek, maar voor ons misschien het leukste, is dat hij, we hebben daar een medisch contact ook al eens een keer over geschreven toen ik hem kort mocht interviewen telefonisch, naar aanleiding van een artikel dat hij had gepubliceerd. Dat is het onderzoek dat hij gedaan heeft in de OK. Het enige onderzoek dat hij tot nog toe heeft gedaan bij mensen. En dan heeft hij gekeken naar hoe de genderverhoudingen in de OK uitpakken voor het operationele werken.
Ook een soort apenrots natuurlijk. Hè, daar.
Hij noemt het, ja. precies. De vraag is dat ook zo? En hij zegt, hij trekt twee conclusies die ik wel leuk vind. Het ene is, ik lees dat even voor. Wat de genders betreft, die lijken even hiërarchisch te zijn in de OK's dan op andere plekken. We konden bijvoorbeeld geen gedragsmatige verschillen ontdekken tussen vrouwelijke en mannelijke chirurgen. Na het lezen over de leiderschapstijlen van mannen en vrouwen hadden we verwacht dat mannen autoritairder zouden zijn en vrouwen meer ondersteunend en persoonlijk. Zo beoordelen chirurgen zichzelf misschien, of worden ze door anderen beoordeeld? Daar hebben we de vragenlijsten.
Ja.
Maar op basis van waarneembaar gedrag gingen alle chirurgen op dezelfde manier te werk. Beide genders waren even gezaghebbend en vertonen dezelfde omgangsvormen. Maar hij zegt eentje verderop, nog fascinerender waren de gendergebonden interacties tussen het alfa-individu en de rest van het OK-personeel, dus de baas en de medewerkers. Wanneer een mannelijke chirurg in een kamer vol vrouwen werkte, dan constateerden we een hogere mate van samenwerking dan wanneer een mannelijke chirurg was omringd door mannen. En omgekeerd bleek dat wanneer een vrouwelijke chirurg in een kamer vol mannen werkte, er meer samenwerking was dan wanneer ze was omringd door vrouwen. We telden 2 keer zoveel conflicten als het gender van het alfa-individu overeenkwam met dat van, van het meeste OK-personeel.
Nou, dat is wel, ja, een heel mooi pleidooi voor meer diversiteit ook
precies.
In de chirurgische vakken natuurlijk.
Precies. Nou, en ik zou dus zeggen van, als je, laten we zeggen, het biologische of het sociobiologische of het gedragsbiologische of hoe je het ook maar noemen wil, kader wil bij de huidige genderdiscussie, lees anders Gender door de ogen van een primatoloog, van Frans de Waal. Ik weet toevallig dat hij de komende, ik geloof begin juni even in Nederland is en her en der lezingen geeft. Hij geeft er in ieder geval één in Nijmegen waar ik naartoe ga, maar hij zal ook nog wel op andere plekken optreden. Gaat dat zien en gaat dat lezen.
Gaan we zeker doen. Dankjewel weer Henk voor deze bevlogen mening van Maassen. Over naar de tuchtcasus van de week. Eva, je vond het nodig om eens een keer een gynaecoloog hier de uitzending in te slepen.
Eindelijk. Binnenkort ook te lezen in Medisch Contact. Maar nu al in de podcast. Een uitspraak van 19 januari dit jaar van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Een gedeeltelijk gegrondverklaarde klacht is dit tegen die gynaecoloog. De arts wilde laparoscopisch bij de patiënt de baarmoeder met beide eierstokken verwijderen vanwege een endometriumcarcinoom. En het operatieverslag maakt ook gewag van een geslaagde operatie. En ook de patholoog vermeldt 2 tumorvrije adnexen. Maar in zijn overzicht van het aangeleverde materiaal lijkt sprake te zijn van maar 1 adnex. En als de vrouw weer buikpijn krijgt en bloedverlies, dan komt aan het licht dat inderdaad een adnex met tumor is achtergebleven.
Pijnlijk.
Ja, heel naar. Het Tuchtcollege vindt dat die gynaecoloog door zijn manier van werken het risico heeft vergroot dat een van de ovaria onopgemerkt zou achterblijven. Want hij had de losse weefselfragmenten in 1 verpakking aangeleverd voor de patholoog. En hij las het patologieverslag ook niet nauwkeurig genoeg, zegt het Tuchtcollege.
Ja, dat is bij ons ook altijd een dingetje. Patholoog die wil gewoon 1 adnex in 1 potje.
Okay. Hè?
En dat hij dan opzet, dit is links, dit is rechts. Maar meestal bij een endometriumcarcinoom probeer je dat allemaal als geheel aan te leveren.
Ja.
En dus dat is natuurlijk ook vreemd.
Ja.
Dat al los is aangeleverd.
Ja. De arts krijgt een berisping. Gynaecoloog Jos Vollenberg, die reageert in het blad bij ons hierop. En die verbaast zich over deze uitspraak. En hij zegt, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je als gynaecoloog zomaar een ovarium achterlaat bij deze operatie. Dat zou je moeten zien. En hij heeft het gevoel dat er misschien iets anders aan de hand is geweest. Wat niet uit het verslag blijkt. Een andere reden om een berisping op te leggen is de communicatie. Een beetje ongelukkig voor deze arts is dat net het ziekenhuis waarin de operatie werd uitgevoerd, werd opgeheven, zeg maar. Dus de dossiers gingen naar een andere plaats. En daardoor heeft hij wel geprobeerd om nog contact met die patiënt te krijgen. Toen eenmaal bleek dat er dus nog dat het niet goed gegaan was. Maar dat is niet gelukt. Dus ook voor die communicatie wordt hij op de vingers getikt.
Ja, dus tweeledig. Dus ja. Enerzijds ook, ja, je moet dus als operateur moet je ook dat hele patologieverslag gewoon nauwkeurig doornemen. En als daar dus twijfels zijn van, hey, is het nou inderdaad, zijn beide eierstokken nou wel aangeleverd?
Ja.
Dan moet je daar dus zelf op acteren. Je kan dus niet terugleunen en zeggen, ja, maar de patholoog schrijft in zijn conclusie beide adnexa zonder tumor.
Maar wat kan nou maken dat je niet de tijd neemt om dat verslag helemaal door te nemen? Hoe kan dat komen? Wat voor oorzaak kan dat hebben?
Nou, dat is tijdsdruk. Misschien heeft deze gynaecoloog, die heeft aan het einde van de spreekuur misschien nog 11 uitslagconsulten telefonisch staan. Dan screen je even de conclusie en dan zie je beide adnexa zonder tumor. Het kost gewoon een paar minuten extra om dat hele patologieverslag te lezen.
Ja.
Maar ja, ik probeer het eigenlijk wel altijd te doen om ook te snappen van wat op basis waarvan komt deze patholoog nu tot de conclusie.
Maar kom je dan, want in dit geval had hij dus een discrepantie moeten zien tussen de conclusie en het hele verslag.
Ja, want in de verdere beschrijving van het patologieverslag, daar staat dus, ja, er is twijfel of het hele linker adnex wel aangeleverd is. Want er is veel coagulatieschade, begreep ik uit het verslag. Dus hij heeft daar diverse malen waarschijnlijk een bloedvat dichtgebrand.
Ja.
En misschien daarachter was er misschien een kleine bloeding en daardoor dat rest van dat ovarium of dat hele ovarium misschien over het hoofd gezien. Ja. En op basis daarvan had je natuurlijk dan eventueel eerder aan de bel kunnen trekken en denken, hey, moet ik nog een CT-scan doen? Moet ik nog hormonen prikken? Zit er nog iets wat hormoon produceert en dus misschien nog eierstok zou kunnen zijn? Maar goed, ook die communicatie is natuurlijk weer een belangrijke les.
Ja, zeker. Ja, dat is wel waarop dan meteen ook fouten gemaakt worden.
Ja, en dat is eigenlijk wel, hè, we doen dit nu ruim een half jaar, deze uitzending, is een beetje feitelijk de rode draad, hè? Dus als het alleen dat ovarium was geweest en misschien iemand die gaat daar continu heel proactief achteraan, was het misschien helemaal niet voor de tuchtrechter gekomen.
Nee, nou ja, je kan je hierbij ook wel afvragen. Ja, hij heeft wel geprobeerd om contact te leggen. Dat is niet gelukt, maar het is ook weer niet helemaal niks. Dus,
nee.
Ja.
Nee, maar ja, tuchtrechter zegt dan toch, Twee keer geprobeerd te bellen, dat is dan te weinig. Dus meer je best doen. Nou, leerzame casus, niet alleen voor deze gynaecoloog. En deze gynaecoloog hier aan tafel, denk ik, maar in ieder geval heel veel opererende dokters in Nederland. Dankjewel, Eva.
Yep.
Zo, Eva en Henk, wij gaan eventjes nu uit deze uitzending. We gaan namelijk naar een verhaal luisteren van Chris Segers.
Ja, dat gaan we doen.
Die
ja.
is hier in het gebouw en die komt voor de medewerkers van de KNMG een soort inspiratiesessie geven. Dus we gaan daar even heen en we hebben hem nog even weten te strikken om straks even in de podcast
mee te delen.
Dus laten we er even heen gaan.
Jo.
En we zijn weer terug hier in de studio en bij ons aangesloten Chris Segers, van harte welkom.
Dankjewel.
We hebben net een heel boeiend verhaal van jou gehoord als levenskunstenaar. En ja, fijn dat we eventjes hier met jou erover door kunnen praten.
Ja, Chris, we hoorden jou al vertellen dat mensen bij een ontmoeting vaak vragen, wat doe je? Maar dat je eigenlijk ook zou kunnen vragen, wie ben jij? Wie ben jij, Chris?
Het is een hele directe vraag. Die je aan elkaar kan stellen. En het is een hele logische vraag, want als je elkaar ontmoet, dan is het eerste wat je weet, hey, met wie heb ik te maken? En het is, hoewel die heel direct is, is die ook heel abstract. Het is altijd moeilijk om te zeggen wie je bent. Omdat het lijkt alsof alsof je maar één ding dan kan zeggen. Ja, maar of één iets bent.
Jij hebt daar best goed over nagedacht. Je vertelt eigenlijk je levensverhaal, hè, vandaag.
Ja, het is bijna fluïde. Het is ook iets wat als mensen mij zien. Het geldt voor jou precies hetzelfde. Er zijn, zeg maar, als 5 mensen die jou al kennen, jou tegenkomen op een dag, dan ben je toch 5 verschillende Eva's voor hen. Want zij zien jou ook vanuit hun eigen belevingswereld.
Ja, maar dat is het juist voordeel van dat je binnen zit, dat je zelf iets kan zeggen over jezelf.
Exact. En dat is, ik kom mijzelf elke dag tegen op een andere manier. Want ik word elke dag op een andere manier geprikkeld. Dus als het goed is, is het leven een continu proces van introspectie. En ik geloof dat je dus ook continu open moet staan voor een veranderende Chris in mijn geval. En daar hoort twijfel bij bijvoorbeeld. En daar hoort vragen bij. En er hoort ook bij dat je jezelf soms teleurstelt of verrast. Dus ik probeer mezelf continu in ontwikkeling te zien. En wie ik ben is hopelijk morgen weer een andere Chris dan ik vandaag ben. Maar er is wel een stabiele factor.
Ja, nou, dat is mooi, hè? De stabiele factor natuurlijk. En als je, we hebben jou ook horen zeggen, kijk vooral ook, hè, waar de kansen liggen. Waar is jouw pad? En ik denk even aan de dokters die 15 jaar opleiding hebben gehad en zich voor x aantal ton in de maatschappij hebben ingekocht. Wat zeg je tegen hen? Hoeveel bandbreedte kunnen zij zich nog permitteren? Als je leven eigenlijk al zo uitgestippeld staat tot aan je pensioen soms.
Nou, ik op dat vlak benijd ik hun niet. Want ik kan me voorstellen dat het een heel moeilijk dilemma is als je op een gegeven moment ergens voor hebt gekozen. Dat betekent dat je daar de rest van je leven die keuze moet blijven volgen. En dat het pad heel moeilijk is te veranderen. Het lijkt mij inderdaad moeilijk om op dat pad zelf een andere invulling wellicht te geven. Dat is natuurlijk de uitdaging. Er is mij ooit gezegd, dat ik ben als econoom opgeleid, wat natuurlijk een heel andere discipline is dan arts. Maar er is mij ooit gezegd, vind je het niet jammer, kort nadat ik overigens klaar was met mijn studie. En toen was ik als acteur, beginnend acteur begonnen en mensen vonden daar iets van hoe kan je nou in een soap gaan spelen, weet je wel, terwijl je econoom bent. En ik dacht alleen maar van, het is ontzettend leuk om te doen, man. Weet je, ik heb een hele leuke ervaring nu en het is een avontuur. En iemand, een oude studievriend, zei, maar vind je het niet jammer dat je niet iets met je studie doet? En toen keek ik naar me en toen dacht ik, vind jij het niet jammer dat je niet iets met je leven doet? En dat is natuurlijk heel oordelend, weet je wel, zowel van hem als van mij. Maar het is wel in een notendop wat ik bedoel met, dat je, als je afwijkt van een keuze die je in het verleden hebt gemaakt, wil dat niet per definitie zeggen dat het zonde is van je verleden. Want dat verleden is per definitie geleefd. En dat neem je per definitie als ervaring mee in de rest van je leven. Dus alles wat je tot op dit moment hebt gedaan is per definitie waardevol. En ik geloof dat bij alles wat je doet een hele simpele vraag kan stellen. En dat is, levert dit me energie op of kost dit me energie? Als het op lange termijn de som van de antwoorden negatief is, dan heb je iets te doen. Dan moet je dus een verandering teweeg brengen.
Maar je kunt je dus voorstellen dat je dokter bent en dat het dokter zijn eigenlijk een hele goede levensvervulling is. Hè? Dat, wat doe je met je leven? Ik wil dokter zijn. Dat is echt wat ik heel graag wil. Tegelijkertijd merk je misschien al heel snel dat een deel van het dokter zijn gepaard gaat met wat we zo straks in een voorgesprekje corvée doen noemden. En dat vreet energie.
Ja.
Hoe doe je dat dan? Hoe gaan we dat corvée van tafel vegen en zorgen dat die energievreter buiten beeld valt en dat we alleen nog maar energy gainen, zou ik maar zeggen?
Ik denk dat vooropgesteld dat het vak wat jullie hebben gekozen, dat het niet zozeer een vak als wel een missie is. Weet je, om jullie werk te doen als artsen of mensen die in de zorg werken of gerelateerd zijn aan dat vak. Dat is een missie die veel meer geldt in die beroepsgroep dan in heel veel andere beroepsgroepen. Dus ik heb makkelijk praten vanuit mijn perceptie. Maar als je dus met beslommeringen te maken hebt, zoals jullie omschreven als corvée, dan gaat dat ten koste volgens mij van die missie, van die drive die je erachter hebt. En die drive is datgene wat je gaande houdt. Mm-hmm. En dat is waar je wil blijven. En ik meen te hebben begrepen dat ook bijvoorbeeld een heel groot deel van die beslommeringen komt vanuit overheidswegen, het verzekeringswezen, allerlei regels die worden opgeworpen, omdat het moet. En het probleem wat je vaak krijgt, en dat zie je met name in de Amerikaanse samenleving heel erg, dat mensen op een gegeven moment bang zijn om fouten te maken en bang zijn om iets niet goed uit te voeren. En vanuit angst worden nieuwe regels opgeworpen. En op het moment dat je in dat construct komt van continu nieuwe regelgeving en continu nieuwe aanpassingen, zodat er minder bewegingsvrijheid komt, gaat het enorm ten koste van je drive. En de oplossing lijkt mij meer je hart volgen als arts en je daar sterk voor maken. Dus het enige wat ik kan bedenken is dat je met artsen onderling dat vuur moet aanwakkeren. En mensen die overigens daar, artsen en betrokkenen, het vuur moet blijven aanwakkeren waarom je dit bent gaan doen. Het is hetzelfde als op mijn vakgebied. Ik maak een reis.
Ja.
En weet je wel, het is een feest om het te maken. En het is van een hele andere verantwoordelijkheid dan jullie vakgebied. Maar als ik op reis ga met het idee van ik ben presentator die een reis maakt, is dat een heel andere uitgangspunt dan ik ben een reiziger die presenteert.
Ja.
En ik ben een reiziger die presenteert.
Ja.
En niet een presentator die op reis gaat. En dan als ik vanuit die houding die reis maak, wordt het een totaal andere reis.
Maar kan het vuurtje waar je het over gaat, hè, dat aanwakkende vuurtje, kan je dat ook opbranden? In die zin dat je, even los van een café, dat je je hart verpand hebt aan je vak, dat je dat vervolgens toch je ambities te hoog stelt en dat je daar aan onderdoor gaat. Hoe bepaal je je grenzen?
Nou, dat voel je. Je voelt als je over de grenzen gaat. En dan moet je op de rem trappen. En ook als het niet kan. Maar, en waar dat kan, dat weet ik niet. Weet je, want daar ben ik niet goed voor ingevoerd. Maar er is je gevoel en hoe het over je grens gaat, is de graadmeter. En dat voel je. En dat weet je. Vanuit het gevoel weet je het. En het is evident dat er in het vakgebied van artsen en de zorg ontzettend veel uitval momenteel is. Door burn-outs, door de druk die er is, door de romslomp, de corvée. En dat het niet haalbaar is om bij dat vuur nog te komen. En dat is een hele ernstige zaak. En ik als buitenstaander ben me daar al van bewust. En dit geldt precies hetzelfde. Als ik een parallel zou moeten trekken in de samenleving in Nederland, zie je hetzelfde gebeuren in het onderwijs. En daar zie je dezelfde situatie ontstaan bij leraren. Die een missie, om leraar te zijn, moet je een missie hebben. Of leraar of leerkracht. Het is een missie. En als die wordt verstoord door allerlei ruis en beslommeringen en corvée, dan gaat het ten koste van die missie en van dat vuur. En ja, hoe pleit je voor dat? Er moet worden gepleit vanuit de beroepsgroep om dat te blijven veranderen. Want jullie zijn degene waar de patiënten naar kijken hoe het moet. En niet de mensen die ruis veroorzaken.
Nee, je had het ook eerder, hè, over die balans tussen energiegevers en energievreters. En ja, wij horen gewoon heel veel geklaagd natuurlijk over die 40% van administratieve lasten en corvée. Maar in jouw opinie is het dus, ja, er blijft nog wel 60% vuur en passie over waar je het voor bent gaan doen. En proberen ook daar wat meer op te focussen en dat wat meer te verbreden.
Nou ja, daar sluit de spijker op zijn kop. Dat als je komt in een stroming van klagers en je gaat daarin mee, dan word je zo daardoor gepakt en neem dat je in bezit. En dat is het, wat we ook allemaal in ons hebben. We hebben ook allemaal een kan in ons van negativisme. En weet je, als je een oordeel hebt over iemand anders bijvoorbeeld, zegt dat alles over jezelf, hoe je op dat moment voelt. Op het moment dat jij je gelukkig voelt, is een open deur, ben je veel minder oordelend naar een andere persoon. Dus het is essentieel om jezelf goed te blijven voelen in datgene wat je doet. Dus op het moment dat 60% goed is en 40% niet goed, is het natuurlijk essentieel dat je blijft focussen op die 60%. En als je het nodig is geweest om ook 40% te focussen, dan moet je zorgen dat je daarna weer weet waarom je het doet. En dan moet je kijken naar die lachende patiënt bijvoorbeeld. Of naar die collega die een schouderklopje geeft. Of dat je jezelf voldoening kan geven van het feit van... hé, ik heb vandaag een prestatie geleverd. En dat je daar trots op mag zijn. Als ik een scène heb gespeeld in een serie of wat dan ook... en ik focus me alleen op datgene wat slecht ging. Want die neiging heb ik. Na een dag zijn er 4 scènes opgenomen en 3 gingen... wel aardig en 1 ging slecht, dan heb ik de neiging om in die auto naar huis echt ontzettend stuk te zitten over die slechte scène. Terwijl een ander dat al lang vergeten is. En het is de kunst om, en dat probeer ik ook mensen te inspireren bij zo'n lezing. Het is de kunst om ontvankelijk te zijn voor het positieve. En dat wil niet zeggen dat het negatieve niet mag bestaan. Want het is ook een emotie en die is ook logisch. En dat is gewoon een onderdeel van ons leven. Maar als je de focus gaat leggen op datgene wat positief is. Dan zorg je dat het vuur in ieder geval aan blijft. En het is een open deur, weet je. Het is volstrekt logisch dat je dat zegt. En dat je daar wil gaan. Maar als je op een schoolplein staat, wordt er zoveel geklaagd door ouders over wat niet goed is in de samenleving, maar ook op school bijvoorbeeld. En dan denk je, oké, maar wat gebeurt hier nou, weet je wel? Waarom? Het is een stroming die ontstaat waar je in stapt en waar je dan mee meegaat. Maar jij bent zelf degene die de stroming kan stoppen en een andere stroming kan creëren door gewoon te confronteren. Het is hetzelfde als als je aan de tafel zit met een paar mensen en er wordt een discussie gevoerd. En iedereen heeft vaak een mening, weet je wel. Van, oh, ik vind dit of ik vind dat. En dat is perfect, prima. En dan wordt een stelling geponeerd en dan gaat iedereen daarover praten. En de vijfde zegt op een gegeven moment, ja, wat vind jij ervan? Wordt er aan die vijfde gevraagd en die zegt, ja, ik weet het niet. Weet je hoe ontwapenend dat is? Want eigenlijk die 4 daarvoor, die wisten het eigenlijk ook niet. Maar die dachten, ik moet een mening hebben. En op het moment dat je het niet weet, herkennen heel veel mensen daarin. En daarin geef je ook aan, leer het mij maar. Dus in die kwetsbaarheid zit een soort onkwetsbaarheid. Dus als je zegt, ik weet het niet, is denk ik vaak een van de beste antwoorden die je kan geven.
Nou, misschien doen we dat wel te weinig. Eva, nog heel even jij.
Ja, Chris, je vertelde ons over hoe je open stond voor nieuwe dingen in het buitenland. Hoe kan je dat gevoel van openheid creëren in gewoon je dagelijks werk?
Wat ik heb ervaren is dat op het moment dat ik in het buitenland kwam, er onbewust iets met me gebeurde. Ik kreeg pas later uiteraard dus in de gaten. Maar wat mij overkwam in het buitenland was zogenaamd allemaal toevallig. Ik zeg, nou, wat er nou weer gebeurt? Ik kwam ineens met iemand in gesprek en die zei dat en dat. En dat was zo toevallig en dat en dat. Maar wat er gebeurde is niet zozeer dat het buitenland anders was dan waar ik vandaan kom. Ja, letterlijk wel. Maar ik ben anders in het buitenland. Dus ik stel mij meer open in het buitenland. Blijkbaar omdat ik uit mijn geconditioneerde omgeving kom. Dus wel moet. Hè? Dus je bent ontvankelijker voor prikkels. Het is een onbekende omgeving. Dus je moet wel. Maar wat er daarmee gebeurt, is dat je dus een andere versie van jezelf bent. En in mijn optiek is dat een betere versie van jezelf. Want de versie waarin je het meest ontvankelijk en open bent, dat is de versie waarin je het meest meemaakt. En als je het meest meemaakt, heb je dus ook, sta je ook open voor die zogenaamde toevalligheden. Maar liggen ook oplossingen veel meer in het verschiet.
En wat zou je tip zijn voor het dagelijks leven?
Nou, dus die versie van jezelf wakker maken waarin je ontvankelijk en open bent. En dat is heel makkelijk gezegd. Het is ook iets wat heel abstract is. Maar probeer je dan zelf voor te stellen zoals je... En ik neem echt het voorbeeld van reizen. Als je op reis bent, ik merk het bij iedereen. Mensen die op reis zijn geweest, komen terug. En die zeggen, die zijn dichter bij zichzelf gekomen. Omdat ze niet hun leven op dat moment niet werd verstoord door de verwachtingen die ze denken te moeten waarmaken van anderen. En de kunst is om in je huidige leven proberen los te komen van de verwachtingen die wij van elkaar hebben. Of dat nou je directe sociale omgeving is, je partner, je geconditioneerde samenleving. Want op het moment dat je probeert daar continu aan te voldoen, dan leef je niet je eigen leven, maar het leven van anderen. En dan, ben je van je eigen pad af. Dus dan leef je niet het leven wat je moet leiden in mijn optiek. En dat is een continu proces van trial and error uiteraard. Maar het heeft gewoon introspectie te maken. Gewoon kijken, wie ben ik? En klopt het, datgene wat ik nu doe en de situatie waarin ik nu verkeer, bij wie ik ben?
Ja, dat is heel mooi. Dat is ook echt mooi beschreven in dat boek The 5 Most Regrets of the Dying, waarin ze mensen op hun sterfbed hebben gevraagd, waar heb je het meest spijt van? Staat eigenlijk bij iedereen staat in de top 2 of 3. Ik wilde dat ik mijn eigen leven geleid had. En niet zozeer het leven.
Ja. Maar jij zei al van spijt heb je eigenlijk niet als het echt je eigen beslissingen zijn. Hè?
Ja, je kan, als het je eigen beslissing is geweest, die je op dat moment hebt gemaakt vanuit wat in dat moment voelde bij wie je bent, is het per definitie de uitkomst van de beslissing is volstrekt irrelevant. Want of dat nou een succes of niet is, is helemaal niet meer meetbaar. Het is het enige wat meetbaar is, is van of het dan zogenaamd gelukt is, van heb je het ondernomen? En wat je hebt ondernomen, het slechtste wat er kan gebeuren is dat je op je plaat gaat, bij wijze van spreken, en dat anderen daar iets van vinden. Maar daar ben je niet meer ontvankelijk voor dat oordeel. Want je hebt gedaan wat je hart of je gevoel ingaf op basis van de kennis die je had. En ik geloof dat dat de manier is die het meest brengt in het leven. Ervaringen, lessen en geluk.
Ja. Nou, we moeten het daarbij gelaten. We hebben ontzettend veel van jou gehoord. Net al hoe je zomaar ineens schier toevallig een profcontract als een voetballer in Singapore kreeg. Hoe je ineens in Heineken commercial zat. Als mensen daar meer over willen weten, ja, moeten ze gewoon jouw boek al spreken? Of op je Wikipedia pagina kijken misschien? Ik weet het niet waar je allemaal staat.
Zorg dat er veel tijd voor is, want ik ben lang van stof. Oh ja, nog één ding. Al die dingen waar je nu aan refereert, dat zijn dingen die zeg maar zogenaamd lukten. Maar het is ook een grote aaneenschakeling van dingen die zogenaamd mislukt zijn. En die, op het moment dat ze mislukken, zie je ze wel degelijk als mislukking en is het pijnlijk. Maar achteraf zijn dat de mooiste anekdotes, want ze zijn meest herkenbaar. Eén ding is zeker, we zijn zogenaamd de hele dag aan het mislukken. Maar het is dus helemaal niet mislukken. Het is leven. Dus je leeft. En bij dat leven hoort een aantal ervaringen dat wij zien, of waar wij een etiket op willen plakken. Van, vond je dat niet erg? Nee, je leeft. Ja. En bij het leven hoort die gelukzalige momenten en horen momenten waar je zegt van, ik wou dat het anders was. Inherent aan het leven.
Het begrip loser is niet aan jou besteed.
Totaal niet. Totaal niet.
Het vervelende is wel, als in ons vak iets mislukt, hè, dan staan we 3 weken later misschien al bij de tuchtrechter. Nou, ja. Zo snel gaat het niet, maar in ieder geval, er zijn natuurlijk behoorlijke consequenties soms. Maar inderdaad, in het algemeen is dit jouw levensfilosofie en die kunnen we zeker als dokter wat meer onszelf toe-eigenen. Heel fijn dat je nog even de tijd wilde nemen om dit in onze podcast te benoemen. Dankjewel, Chris Segers. En ondanks dat we al iets over tijd zijn, no worries, Chris Segers. Mensen kunnen het hebben. Gaan we nog even luisteren naar het praktijkprikkel van de week dat u hier hoort ingesproken door de inzender.
Voertaal Engels. Ik ben als huisarts werkzaam in het centrum van Helmond, een middelgrote stad met veel anderstaligen in de praktijk. Het werk is gevarieerd, net als de voertaal van de verschillende patiënten. Veel consulten worden daarom in het Engels gevoerd. Afgelopen week was een van mijn collega's op vakantie en zag ik haar patiënten in de waarneming. Tijdens het ochtendspreekuur zag ik een van hen als eerstvolgende op mijn lijstje staan. Ik had de beste man nooit eerder gezien en aan de achternaam kon ik niet direct raden uit welk land hij kwam. Ik riep zijn naam in de wachtkamer en hij reageerde met een opgewekt yes. Op mijn vraag, you speak English? Antwoordde hij weer, yes. Fine by me, dacht ik. En dus bespraken we zijn klachten, hij had een zware tas op zijn neus gekregen, in het Engels. Halverwege het consult zei hij ineens, wat is neus tussen schot nou ook alweer in het Engels? Hij bleek gewoon Nederlands te praten, maar had aangenomen dat ik alleen Engels sprak en was zo vriendelijk om zich dan maar aan de dokter aan te passen.
Nou, dat sluit ook weer mooi aan over openstaan voor andere dingen. Goed, we gaan afsluiten. Nogmaals, Eva Henk, dankjewel. Chris Segers, nogmaals, veel dank en heel veel succes met alles wat je weer te doen staat. En u luisteraar, bedankt voor de betrokkenheid bij Medisch Contact, de podcast. Zoals gewoonlijk kunt u zich abonneren op ons kanaal als u dat nog niet gedaan heeft. En dan hopen we u snel weer te treffen in de volgende uitzending. Fijne dag nog.